Dus 641, vers 1, 3 en 4. Johannes de Heer 370, en dan zingen we alle versen van: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Het laatste lied van de voorzang is Johannes de Heer 303. 303, de versen 1, 3 en 4. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Johannes de Heer 303. Zusters en gasten onder ons. Ook Meta alvast bedankt voor het begeleiden. En ook Leander Jansen, welkom. En zegen bij het brengen van Gods woord. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Renny Schoorstra. Ook hiervoor bent u weer van harte uitgenodigd. Dinsdag 28 februari is er weer de maandelijkse Bijbelstudie onder leiding van Bert van Twillert. En we beginnen aan een nieuwe serie met als thema Lessen uit het leven van Abraham. En het start om 14:00. Dus dinsdag 28 februari om 14:00. U bent van harte welkom allen. En het is al hier. Op de boekentafel is zoals beloofd door Johan Schep, waar hij vorige week over gepreekt heeft, over de profeet Habakuk. Die boekjes liggen nu op tafel, die kunt u zo gratis meenemen. Er is een verzoek om voorbeden. U kent de namen Arie van Amersfoort en Joop Methorst. Ik noem even wat berichten zoals het er nu voor staat. Wij ontvingen het droevige bericht van Arie Amersfoort dat hij is uitbehandeld. Morgen wordt hij overgebracht naar de hospice De Wingert in Amerongen. Dus dat is vlakbij zijn vrouw, want die vertoeft in Elim. Waar hij de laatste fase van zijn leven kan doorbrengen. We vragen u om Arie en zijn vrouw Hanni mee te nemen in uw gebed. Bij Joop Methorst is er vooruitgang te melden. Hij ademt weer zelfstandig. Kan zijn linkervoet en hand weer een beetje bewegen. Dus het gaat heel langzaam, maar er is vooruitgang. En waarschijnlijk zal hij over enkele weken naar Nijmegen kunnen gaan voor revalidatie. Ook voor hun geld natuurlijk, laten we voor Joop en Ria en zijn kinderen, ja, laten we die meenemen in onze gebeden. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgang staat een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. Van harte aanbevolen. Na de dienst is er weer gelegenheid uiteraard tot het drinken van kop koffie en thee en met elkaar te spreken. De bloemen gaan deze keer naar Gerard en Hanni Knot. Veel plezier met de borstbloemen. Rest mij nog te zeggen, we wensen u een gezegende dienst. En we gaan een lied inzetten, Johannes de Heer 8:83. Voor zover ik mogelijk mogen we dit staande zingen. Dus lied Johannes de Heer 883, de versen 1, 2 en 3. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt naar zijn wil. En na Votum Groet zingen wij vers 4 en 5.
samen te zijn op deze zondagmiddag. Ik stel voor dat we een moment stil zijn, zodat we onze verwachtingen, onze verlangens bij de Heere bekend kunnen maken in stilte. En daarna zal ik een groet uitspreken. Laten we stil zijn. En ook vanmiddag belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zingen van hetzelfde lied, couplet 4 en 5. Samen de Heere God danken en ook bidden om een zegen. Heere, trouwe God, God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob. De herder die ons leidt en wijdt. De God over wie David schrijft in Psalm 23 die we net gezongen hebben. En Heere, als we deze bekende waarheden overdenken, dat u een herder bent en dat ons geen ding ontbreekt naar uw wil, dat u ons rust schenkt in grazig land, aan wateren klaar en stil, dat u het bent die onze ziel verkwikt, die onze schreden leidt in rechte sporen, dat u het bent die in een duister dal zorgt dat wij geen kwaad hebben te vrezen, dat u altijd met ons bent, en dat uw stok en uw staf ons vertroosten. Dat u het bent, Heere, die onze tafel gereed maakt. En dat u ons hoofd doet overvloeien van uw goedheid. En dat we kunnen zeggen, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven tot een lengte van dagen. Wat een bekende woorden. Maar Heer, wat een diepe woorden die we zojuist gezongen hebben. En we kunnen alleen maar zeggen, u bent goed en u bent groot. U bent zeer te prijzen. En ieder die u kent als zijn herder, mag zich wel gelukzalig noemen. Mag weten voor eeuwig geborgen te zijn in uw hart. En daar willen we vanmiddag, op deze zondagmiddag, u vanuit de grond van ons hart voor bedanken. We willen zeggen, Heere, er is geen groter geluk dan het kennen van u en het behoren bij uw kudde. De kudde waarvan u de goede herder bent, Heere Jezus. Dank u dat we hier vanmiddag kunnen samen zijn. En dat dat kan in de naam van de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, als er twee of drie zijn, dan ben ik daar in het midden. Dank u wel, Heere, voor allen die hier kunnen zijn of die dit later beluisteren. Dank u wel voor uw woord. Dat u ons uw woord geeft om te overdenken, om tot ons hart te brengen. Dank u voor de Heilige Geest die ons wil leiden in de waarheid. En daar willen we ook om bidden, Heere, om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zodat wij zoals we hier zijn, met onze levens, met onze verhalen, met de week die achter ons ligt en de week die wellicht voor ons ligt. Heere, dat u tot ons hart kan spreken en dat u ons uzelf kunt openbaren, zodat we koers houden en onze blik op u gericht houden. Dank u wel, Heere, voor het feit dat we onze liederen kunnen zingen, dat we u kunnen aanbidden, dat we onze gebeden bij u mogen brengen en dat we zeker weten dat u naar ons luistert. Ook als we voorbeden doen. En dat willen we vanmiddag ook doen voor onze broeder Arie Amersfoort. Nu we gehoord hebben dat hij uitbehandeld is en morgen overgebracht wordt naar het hospice De Wingerd. We willen bidden, Heere, dat u hem in deze, naar het ons schijnt, zijn laatste levensfase, dat u hem zeer genadig zal zijn. Dat u hem zicht geeft op de goede herder die zijn dis bereidt. Zodat hij mag weten, in hem ben ik veilig, in hem ben ik meer dan overwinnaar. Want zijn stok en zijn staf vertroosten mij. Heren, we willen broeder Arie toebidden dat u hem dat ruime zicht op u geeft. Rust in zijn hart. En dat bidden we ook voor zijn vrouw Hanny, die deze fase ook meemaakt. En haar man ook morgen verhuisd ziet worden naar het hospice. Er zal heel wat door haar heen gaan. En we willen ook bidden dat uw hand op haar schouder zal zijn. En dat ook zij zal weten, de Heere gaat voor ons uit. We hoeven niets te vrezen. Heere, draag hen alstublieft en wees hen zeer nabij. We willen ook bidden voor onze broeder Joop Methorst. Dank u wel dat er wat vooruitgang is, dat hij weer zelfstandig kan ademen. En zijn voet en hand alweer wat kan bewegen. We willen bidden dat de revalidatie die gepland is in Nijmegen ook daadwerkelijk zal kunnen plaatsvinden. En dat er stapje voor stapje ook verder herstel mag zijn. We leggen hem en zijn vrouw Ria en hun kinderen ook bij u neer. En bidden om uw ontferming en uw kracht. Ook voor hen, juist in deze fase. Heren, we beseffen ons ook, als we hier deze namen voor u noemen, dat we ook heel wat namen niet noemen. Van mensen die hier zijn, of die lid later luisteren, en in hun leven of worstelen met fysiek leed, of worstelen met psychisch leed, met de relationele pijn, dingen die gebeurd zijn. En dan willen we bijzonder bidden om uw kracht en genade, ook juist voor hen, van wie u de namen niet genoemd hebben. We bidden voor uw volk Israël. U kent ook de situatie in het Midden-Oosten. We weten, Heere, dat u een plan hebt met uw volk. Dat u heerlijke dingen onder hen zal doen. En tegelijkertijd weten we ook dat uw volk door een moeilijke gang tot de erkenning van de Messias zal komen. En daarom bidden we om uw bijstand en uw genade. We bidden dat daar ook, Heere, degene die uw naam belijden, Heere Jezus, licht mogen verspreiden en ook hun volksgenoten tot jaloersheid in de Heer Jezus mogen verwekken. We bidden om alle evangelisatiewerk dat gedaan wordt, ook in Israël en onder Joden, dat u dat zal zegenen. En dat ook uit uw eigen volk heel veel mensen mogen zijn die behoren bij de Messias, Jezus Christus. We zien deze middag naar u op en we verlangen, Heere, dat u tot ons spreekt. Ja, Heere, ik wil specifiek bidden dat er voor ieder een zegen zal zijn en dat uw schapen vanmiddag uw stem zullen horen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen over de wonderbare naam van de Heer Jezus. Johan de Heer 911. 911. Zijn naam is wonderbaar. Twee coupletten en we zingen ze allebei voordat we straks de schrift openen. We gaan vanmiddag lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hoofdstuk 4, vers 1 tot 11. 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. En het thema van deze middag is goede rentmeesters gezocht. Goede rentmeesters gezocht. 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Thema is dus goede rentmeesters gezocht. En ik wil vanmiddag eigenlijk met u inzoomen vooral op vers 10 en 11, waar dat ook letterlijk staat. Daar staat goede beheerders, goede rentmeesters van de veelsoortige genade van God. Maar deze twee versen, vers 10 en 11, staan in de context van de hele Petrusbrief en in het bijzonder ook van deze 11 versen. Daarom zullen we ook eerst even naar de context kijken. Je ziet in vers 7 dat de apostel Petrus zegt, en het einde van alle dingen is nabij. Dat schreef hij zo'n 2000 jaar geleden, iets minder. Het einde van alle dingen is nabij. De apostel zegt dus eigenlijk, de slotfase van Gods werk is ingeluid. Je zou anders kunnen zeggen, we zijn in een beslissend stadium gekomen. Dat klinkt misschien een beetje, ik maak maar gelijk even een voorbeeld, zoals bijvoorbeeld in de sportwereld. Stel je hebt bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van 90 minuten en op een gegeven moment komt zo'n wedstrijd in de slotfase. Of je nu van sport houdt of niet, dan kan iedereen denk ik begrijpen, zeg maar vanaf de 80ste of de 75ste minuut, dan duurt het nog 10, 15 minuten plus een paar minuten blessuretijd. En die laatste fase noem je wel de slotfase van de wedstrijd. En die slotfase van de wedstrijd, zeker als dat tot een ontknoping moet komen, heeft een ander karakter dan de beginfase van een wedstrijd. Nou, Petrus zegt hier, het einde van alle dingen is nabij. Met andere woorden, we zijn naar de slotfase aan het bewegen. We bewegen ons naar het eindsignaal. En als er in een wedstrijd, weer even terug naar de sport, als het bijvoorbeeld een team met 2-1 achter staat en de winst wil behalen, dan gaan ze in die slotfase gaan ze anders voetballen dan aan het begin. Ze gaan de ballen doelgericht naar voren spelen. Je gaat de bal niet meer rondtikken op het middenveld of in de verdediging. Geen balletje breed meer. Die bal moet richting de 16. richting het goal, richting het doel, want met het oog op de klok die verder tikt, moet het resultaat worden behaald. Er is in zo'n slotfase geen ruimte voor een show van een van de 11 spelers. Iemand die op het middenveld of in de verdediging iets van zijn eigen talenten en zijn skills laat zien. Dat is ongepast. Dan krijgt hij van de trainer van langs als hij dat doet. Want hij, zeg maar, hij plaatst zijn individu boven het collectief van het team. Het gaat erom dat het team wint. Er is geen tijd te verspillen. En van alle spelers wordt maximale inzet gevraagd. Het lijkt wel een beetje alsof Petrus in deze fase van zijn brief, maar eigenlijk in de hele brief, heeft hij het voortdurend over de spoedige komst van de Heer Jezus. Of ook wel de openbaring van Christus genoemd. Vooral in hoofdstuk 1 noemt hij dat een aantal keer zo. En in hoofdstuk 4 komt hij terug bij dat thema. Kijkt u mee in vers 7. En het einde van alle dingen is dichtbij. En dan begint hij met een reeks aansporingen, waar ik vanmiddag uw aandacht voor vraag. Wees daarom, en dat woordje daarom slaat terug op die opmerking dat het einde nabij is. Het einde dat nadert, de finish die in zicht is, de klok die richting het einde tikt, die moet tot een bepaalde focus leiden in het christelijk leven. Dat is een beetje wat hij zegt hier. Dat moet een impuls, je zou ook kunnen zeggen een doelgerichtheid aan het christelijk leven geven. Er is geen tijd meer voor hobby's, voor afleidende hobby's die er niet echt toe doen. En weet je wat opvallend is? Dat die aansporingen die dan volgen vanaf vers 7b tot 11, vooral aansporingen zijn die te maken hebben met de onderlinge relaties. Hij heeft het over onderlinge liefde, over de gebeden, de onderlinge gebeden. Hij heeft het over gastvrijheid en hij heeft het over elkaar dienen, vers 10. Dat had trouwens een reden, dat hij dat toespitst op de onderlinge relaties. Hij schrijft aan christenen in de verstrooiing. Gelovigen uit Joden en heidenen, die door hun gelovende Messias, Jezus Christus, eigenlijk sociaal ontworteld zijn. Kijkt u maar mee in vers 4. Vroeger hebben ze waarschijnlijk een leven geleid wat getypeerd werd door vers 3. Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen. Zeg maar een losbandig, een los van God leven. Maar nu zijn ze tot bekering gekomen. Nu is er een breuk gekomen met hun oude leven. Ze hebben de Heer Jezus leren kennen. Ze zijn bij het kruis uitgekomen. En dat heeft ook geleid tot een verandering in hun levensstijl. En dat had gevolgen voor hun sociale netwerk. De mensen die vroeger hun vrienden waren, of misschien zelfs hun familieleden waren, die namen toch wat afstand. Dat is trouwens voor heel veel christenen ook op dit moment nog altijd het geval. Als je in een land wat op de ranglijst staat van Open Doors tot geloof komt, dan betekent dat meestal dat Christus aannemen het loslaten van heel veel vriendschappen, relaties en soms zelfs familieleden is. Misschien ook wel een beetje in West-Europa, in Nederland. Er zullen hier vanmiddag ook mensen zijn die zeggen, nou, ik ben er niet uitgegooid, fysiek. Maar ik heb heel wat relaties toch stuk zien lopen of zien verwateren. Of familieleden die me niet meer echt begrepen. Vrienden die me toch een beetje meewarig aankeken van, wat is er in hem gevaren? Waar houdt zij zich mee bezig? En het gevolg is, vers 4, dat die omgeving, die onchristelijke omgeving, een beetje vreemd uit hun ogen kijkt. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en ze belasteren u. Met andere woorden, op je werk, in je omgeving, in je straat, onder je oude vrienden, misschien wel in de familie, kijken ze je aan en zeggen ze, joh, die zijn maar gek geworden. Ze belasteren je. Maar Petrus zegt, ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat, vers 5, om de levenden en de doden te oordelen. Sociaal ontworteld. En daarom roept de apostel op om in de eindtijd, in het licht van die klok die verder tikt, weet je nog, om juist dan te werken aan die onderlinge relaties. Niet langer te leven in een losbandigheid, dronkenschap, afgoderij, maar bezonnen en nuchter te zijn. Vers 7. In de eindtijd. En dat is best een goede vraag. Hoe wij die belijden dat we kort voor de komst van de Heer Jezus leven. Maranatha. Hoe moet je dan leven? Nou, Petrus zegt hier in dit stukje, en dat is eigenlijk wat ik vanmiddag wil benadrukken. Er moet een bepaalde doelgerichtheid zijn, een urgentie, zoals in de slotfase van een sportwedstrijd. Allerlei hobby's en misschien zelfs allerlei speculaties over eindtijdscenario's. Ik lees niet dat Petrus oproept om je daarmee bezig te houden. Hij spitst het heel praktisch toe op hoe je dan als christenen elkaar vasthoudt in de eindtijd. En als je dat echt serieus neemt, als je echt gelooft dat het einde van alle dingen nabij is. Dus stel de apostel Petrus kon vanmiddag preken, dan zat het hier waarschijnlijk helemaal vol. Petrus spreekt over het einde van alle dingen. Weet je wat hij dan ging zeggen? Jullie moeten gastvrij zijn. Nuchter en bezonnen. En volharden in de gebeden. Jullie moeten vurige liefde voor elkaar hebben. En jullie moeten elkaar dienen. Dat zijn de aansporingen die de apostel geeft. Misschien niet zo opzienbarend als je had gehoopt. Maar wel doelgericht om op de Heer Jezus en op zijn gemeente gericht te blijven. Hij zegt dus volhard in de gebeden, vers 7b. Want door te bidden, het is hier een levenshouding van gebeden, ziet u dat? Wees nuchter in de gebeden, met andere woorden, daardoor krijg je de juiste prioriteiten in je leven. Dat is zo, hè? Als je in een open verhouding met God leeft, als je bidt in alles, bidt zonder ophouden, dat betekent niet 24 uur per dag bidden, maar bidden zonder ophouden betekent een houding, een hartsgesteldheid van gebed hebben, van overgave naar God hebben. Dat betekent het dat de prioriteiten die God heeft, onze prioriteiten kunnen worden. In plaats van dat we ergens in die eindtijd, misschien wel druk met die eindtijd, een zijweg nemen en ergens Gods agenda dreigen te vergeten. Hij zegt in vers 8, heb vurige liefde voor elkaar. Wij weten dat de eindtijd gekenmerkt zou worden door verkilling van de liefde. Matthäus schrijft, doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Dat is trouwens een interessante zin, hè? De wetteloosheid, die we ook vandaag de dag hand over hand zien toenemen, Gods wetten in principes overboord, dat zal ertoe leiden dat de liefde verkilt. Het is niet andersom. De liefde verkilt. Maar jullie in de gemeente, het volk van God, zegt de apostel, heb vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. De commentatoren zijn het er niet over eens, wat bedoelt Petrus nu, maar heel waarschijnlijk bedoelt hij, daardoor kunnen we elkaar vergeven. We zien elkaars tekortkomingen, elkaars missers, elkaars fouten. Wie met andere mensen leeft, die weet wat dat is. Als je getrouwd bent, of getrouwd bent geweest. Als je een gezin hebt, kinderen hebt, kleinkinderen hebt. Maar ook in de gemeente, als je samenleeft, we zien elkaars fouten. Elkaars tekortkomingen. Maar Peter zegt, heb elkaar lief. Met een dienende liefde, dan zul je de menigte van zonde kunnen bedekken. En vers 9, wees gastvrij voor elkaar. Wat is die apostel toch praktisch, hè? Je verwacht een ingewikkeld eindtijdscenario en het begint over gastvrijheid. Wees gastvrij. Draag elkaar. En doe dat zonder te mopperen, zegt hij. Dus het is niet van, nou, die heb ik ook weer een keer uitgenodigd. Dat kunnen we voor deze maand weer afstrepen. Ik heb mijn sociale plichten vervuld. Daar gaat het hier niet over. Dat kan de wereld ook. Maar hier gaat het over liefde die leidt tot gastvrijheid. En dan komt hij bij twee versen. En eigenlijk De dingen die ik gezegd heb zijn een soort aanloop voor deze laatste twee versen. Die ga ik nog een keer lezen, vers 10 en 11. En ik wil u vragen, ik wil jou vragen, om die versen nauwkeurig mee te lezen. En te kijken wat u opvalt. En dit is dus een van die aansporingen voor de eindtijd. Petrus schrijft, vers 10. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Petrus spreekt hier over het inzetten van je gaven. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals ze die ontvangen heeft als een goede beheerder van de veelsoortige genade van God. Wees dus, dat je zou kunnen zeggen dat is een vierde aansporing, volhardende gebeden, heb vurige liefde voor elkaar, wees gastvrij en, zegt hij, zet je gaven in. Wees een rentmeester over de gaven die je hebt ontvangen. Gaven hier wel omschreven als genadegaven. En ik wil uit deze twee versen, vers 10 en 11, een aantal dingen halen die we kunnen toepassen, denk ik, op onze tijd en ook op onszelf. Hoe kunnen we leven met de inzet van onze genadegaven in het licht van de eindtijd? Het eerste is, wat bedoelt Petrus nu met een genadegave? Dat is het eerste wat ik uitlicht. Want dat zegt hij, hè? Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Nou, genade, ik denk dat we dat begrip redelijk helder hebben. Of we de diepte ervan helder hebben, dat is vers 2 natuurlijk, daar kunnen we altijd in groeien. Maar we weten wat het is, namelijk dat God ons niet geeft wat we verdiend hebben en andersom. En andersom, dat is in het Engels mercy and grace. Mercy is je krijgt niet wat je verdiend hebt. En genade is je krijgt wat je niet verdiend hebt. Dat is geweldig. Maar hier heeft Petrus het over genadegaven. Je zou kunnen zeggen, met dat je tot geloof komt en genade ontvangt, krijg je er ook nog een aantal genade cadeaus bij. En met genadegaven worden capaciteiten bedoeld, bekwaamheden die je van de Heilige Geest ontvangt om de gemeente van Christus op te bouwen. Je zou kunnen zeggen dat Petrus hier de gemeente omschrijft als een soort gebouw, waarvoor de gelovigen gereedschappen ontvangen om aan dat gebouw mee te bouwen. Je hebt een hamer, een zaag, schuurpapier, een kwast, boormachines, je hebt het nodig om dat gebouw te doen verrijzen. En je zou zeggen, God is de bouwer, dat is waar, maar God bouwt doordat de gelovigen hun gaven, hun gereedschappen inzetten. Een ander beeld van de Bijbel, de gemeente is als een lichaam, waar allerlei lichaamsdelen aan zitten, talloos, en die hebben allemaal een plek in de opbouw van de gemeente. Ze zijn allemaal nodig. Alle zijn nodig, niets is te veel. Nou, genadegaven of geestelijke gaven is wel een spannend thema. Misschien zijn er mensen die zeggen, nou ja, ik heb eigenlijk nooit echt veel over nagedacht. En anderen hebben zich misschien helemaal in verdiept. Er is eigenlijk vooral de laatste eeuw heel veel discussie over geweest. Sinds de opkomst van de Pinksterbeweging, 1906. Azusa Street, een beweging in Amerika, later de charismatische beweging in de jaren 60, 70, maar ook vandaag de dag, die de geestesgaven weer helemaal op het programma van de kerk zetten. Nou, dan krijg je altijd actie, reactie, hè? De een zegt, joh, de gaven zijn eigenlijk, dat is eigenlijk het evangelie. Het goede nieuws is dat je in talen kan spreken, of het goede nieuws is dat je kan profiteren. En aan de andere kant van het spectrum zie je mensen die zeggen, joh, hier moet je ver bij weg blijven. De ene groep zegt, wij zijn van de geest. En de andere groep zegt, wij zijn van het woord. Alsof de geest aan de ene kant en het woord aan de andere kant niet naar de schrift zou zijn. Spannend, hè? Gaan we er vanmiddag toch een beetje aan wagen. Je kunt nog opstaan. Geestelijke gaven. Allerlei vragen die dan spelen. Is dat nog voor nu? En in welke zin dan? En voor wie dan? Jammer hè, dat dat soms zo tegen elkaar uitgespeeld wordt. Zo onvolwassen soms ook. Het makkelijkste is om er dan maar niet meer over te praten. Maar dat is niet goed. Dat is niet gezond. In de gemeente moeten allerlei verschillende thema's die de schrift behandelt aan bod komen. Genadegaven. Petrus, wat bedoel je precies? Genadegaven. Nou, het woord is eigenlijk dubbel op. Genadegaven. In het Grieks, houdt u vast? Houdt u vast? Charismata. Daar heb je het woord. Charismatisch. Een Bijbels woord. Charismata. Andere woorden in de schrift, in het Nieuwe Testament, zijn, Paulus gebruikt nogal eens het woord, geestelijke gaven. In Korinthe 12, ik wil niet dat u onwetend bent wat betreft de geestelijke gaven. Of bedieningen. Dat betekent gewoon diakonia in het Grieks. Gewoon dienen, helpen, ondersteunen, werkingen. Zo omschrijft Paulus ze ook. Openbaringen of genadegaven. Allemaal verschillende begrippen die instrumenten beschrijven die God de gemeenteleden geeft, die Christus de gelovigen geeft om de gemeente van Christus op te bouwen. Gastvrijheid, bemoediging, vrijgevigheid, onderwijs, evangelisatie, onderscheid van geesten, bestuurlijke gaven, profetische gaven. Zo kan je er nog veel meer noemen die de schrift behandeld. In Romeinen 12 somt Paulus een lijst op. En in 1 Korinthe 12, Efeze 4. En hier in 1 Petrus 4 doet Petrus het heel kort. Twee versen. Zegt hij, als het ware, zet je gaven in. Wees een rentmeester van de gaven. En Petrus kiest voor het woord genadegaven. Ik kom daar nog even bij terug. En wat wil hij daarmee zeggen? Hij zegt tegen de gelovigen die naar de klok kijken en zien dat ze in de 88ste minuut zitten. Hij zegt, die gaven die je hebt ontvangen, die heb je gekregen uit genade. Het is niet omdat je zo goed gepresteerd hebt. Het is niet omdat u zo goed dit kan of u zo goed dat kan, dat u die en u die gaven hebt. Nee, God heeft dat uit genade uitgedeeld. En iedere christen, ieder die door waar geloof opnieuw geboren is, heeft één of meerdere gaven ontvangen en daarmee een unieke plek in het lichaam van Christus gekregen. Van wie heb je die gave ontvangen? Op die vraag kan je drie antwoorden geven. En die drie antwoorden zijn eigenlijk één antwoord. Want het is al supermooi. Het eerste is van God de Vader. Paulus zegt 1 Korinthe 12, God heeft het lichaam zo samengesteld dat God de Vader heeft het lichaam zo. En de samenstelling van het lichaam heeft te maken met de gaven die je hebt ontvangen. Ben je een oog, een oor, een voet, een been? Je kent dat hoofdstuk, hè? 1 Korinthe 12. Het tweede antwoord op die vraag is, van wie heb je die gaven ontvangen? Van de Heer Jezus. Efeze 4 vers 8 zegt dat toen Christus opvoer naar de hemel, hij gaven uitdeelde aan de mensen. Daar wordt de Heer Jezus de uitdeler van de gaven genoemd. En de derde antwoord, u raadt het al, dat is de Heilige Geest. 1 Korinthe 12 vers 11, al deze dingen, dan gaat het over de gaven, werkt één en dezelfde geest. Dus de gaven die we hebben ontvangen, broeders en zusters, hebben we ontvangen van de drie enige God. Een genadegave, een bekwaamheid om het lichaam van Christus op te bouwen. Dat is het eerste. Het tweede wat ik uit deze twee versen wil halen, is het woordje ieder. Ziet u dat, vers 10? Laat ieder de anderen dienen. Streepje onder het woordje ieder. In Efeze 4 vers 7 zegt Paulus, aan ieder van ons is de genade gegeven. Dat betekent, heel concreet, heel praktisch. Ik preek vanmiddag heel praktisch, omdat Petrus in dit gedeelte heel praktisch spreekt. Hij zegt, of je nu oud bent of jong, hoog in opleiding of niet opgeleid, rijk of arm, gezond of gedeeltelijk gezond of gehandicapt misschien wel. Ieder heeft een gave gekregen om in te zetten in de gemeente van Christus, allemaal. Ieder heeft een steentje bij te dragen. Daarom is dit onderwijs, vind ik, ook voor iedereen belangrijk. Want als we dat niet weten, en ik denk dat veel gelovigen dat niet weten, leidt het lichaam van Christus schade. Ik heb in mijn leven lang gedacht dat er drie gaven waren. De gave van dominee, de gave van ouderling en de gave van diaken. En als je niet in dat vakje past, 1, 2 of 3, arme zusters onder ons. Maar dat is natuurlijk niet hoe de schrift erover spreekt. En zeker niet het Nieuwe Testament erover spreekt. Het zijn ook niet alleen de leiders die gaven hebben ontvangen. Het oud-testamentische model, Mozes, de geestelijke en die paar miljoen leken die maar achter Mozes aanlopen. Even zwart-wit gezegd. Dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. Zelfs toen al, toen die 70 begonnen te profeteren, nummer 11, toen raakte Jozua een beetje in paniek, misschien kent u dat verhaal. En Jozua rent naar Mozes en zegt, die staan er allemaal te profeteren. Dan zucht Mozes, och, dat allen, dat heel het volk profeten waren. Met andere woorden, was iedereen maar geestelijk betrokken. Allemaal. Dus niet alleen de leiders. Nou, gelukkig is sinds de reformatie het priesterschap van alle gelovigen weer een beetje van onder het stof vandaan gekomen. Dat we gaan zien, ieder die de Heilige Geest heeft ontvangen en die leeft onder een nieuwe verbond, die heeft niet alleen redding ontvangen, die heeft niet alleen de inwoning van de Heilige Geest ontvangen, die heeft niet alleen geestelijke zegeningen ontvangen, die heeft niet alleen eeuwig leven ontvangen, maar die heeft ook geestelijke gaven ontvangen. Iets om bij te dragen aan het lichaam, aan de lokale gemeente van Christus. Iedereen. En wat Petrus erbij zegt, ziet u dat in vers 10? Hij zegt aan het einde van vers 10, de veelsoortige genade van God. Dus dat betekent, die genadegaven die God drie-enig uitdeelt aan zijn kinderen, zijn ook nog eens heel verschillend. Het is een waaier, een palet van verschillende gaven. Ik noemde er net al een aantal, hè. Je kan er nog meer noemen. De Bijbel noemt er 20 of 21. En ik denk dat dat niet een uitputtende lijst is. Ik denk dat heel veel dingen, bedieningen die iets bijdragen aan het lichaam van Christus, of aan de verspreiding van het evangelie, gaven te noemen zijn. Al die verschillende dingen, dat is als het ware een soort waaier, een palet van allerlei gaven die Christus uitdeelt. Veelsoortig. Hier staat letterlijk het woord veelkleurig. En dat is mooi, want dat betekent, weer even praktisch, dat wij dus niet hetzelfde hoeven te zijn. Dat verschillen in de gemeente, een oog ziet er nou eenmaal anders uit dan een voet, en een oor anders dan een hand, dat verschillen in de gemeente wat dat betreft niet erg zijn. Eigenlijk juist complementair zijn, elkaar aanvullen. Als je alleen maar ogen had, waar is het lichaam, zegt Paulus. En dat vinden we allemaal mooi als we 1 Korinthe 12 lezen. Wat een prachtig hoofdstuk. Al die lichaamsdelen, hoe Paulus daarover schrijft. Maar in de praktijk betekent dat we God kunnen danken voor mijn buurman die zo anders is dan ik. En die andere gaven heeft dan ik. Maar dat is nogal eens moeilijk, omdat we toch juist gaan vergelijken. En dat we bij de bidstond toch denken, tjoh, wat kan die broeder bidden? Of denken, wat kan die zuster orgel spelen? Of wat kan die toch mooi zo'n middag leiden? En wat heeft die toch de gave van gastvrijheid? Altijd staat die deur open. En die de gave van ontferming. Altijd tijd voor een bezoekje. En dat we voor de spiegel staan en die ander voor de spiegel trekken. En dat we hoeveel lijken we op elkaar? Jaloezie. Of degene die spreekt, of degene die dient. Of ben ik de enige die er last van heeft? Het is, zegt Petrus, veelsoortig. Ik heb dat echt moeten leren. Ik werk in een team op de Bijbelschool hier in Amerongen, met allemaal verschillende mensen. En ik zag soms dat anderen nou, op een bepaald terrein gewoon meer gaven of meer ontwikkelde gaven hebben. En dat wanneer zij dat doen, dat eigenlijk heel makkelijk gaat. En dan zat ik aan het begin soms te denken, hè? Tjoh, dat zou ik eigenlijk ook moeten kunnen. Maar het is een bevrijding om te gaan zien, nee, God heeft het over veelsoortige genade. En dat je kan zeggen, Heer, ik dank u voor die broeder die dit van u ontvangen heeft, die zuster die dat heeft. Dat geeft een bepaalde lucht in de gemeente. Ook een bepaalde gunning. Om elkaar een plek te gunnen in de gemeente. Snap je? Belangrijk hoor. Want vaak heeft de duivel daar zijn vinger in. Hè? Als er een zaad van jaloezie komt. En zeker als het gaat om de plekken voorin. De meest zichtbare plekken. Daar kan zomaar het vlees. Dat hele vrome vlees. Kan zomaar ineens de overhand krijgen. En dan is dit een geweldig mooie uitkomst. Wacht eens. Ik hoef niet de alleskunner te zijn. Ook niet de voorganger of de oudste of de leiders hoeven niet de alleskunners te zijn. Samen bent u het lichaam van Christus. Dat is echt een prachtig concept. Ben je daarvan onder de indruk? Paulus wel. Paulus kende de sores van de gemeente, toch? Hij worstelde met Korinthe. Hij had barensweeën over Galatiërs. Hij sliep niet over de Colossense. Leest u in de schrift. En toch, als hij over de gemeente schrijft, dan is hij lyrisch. Over de lokale gemeente, die uiteindelijk de universele gemeente is. Waar Jood en Heide één zijn, die samen opgroeien tot een gebouw van God. Dat straks aan de gemeente, aan de Heer Jezus wordt voorgesteld. Als Paulus over de gemeente gaat schrijven, dan merk je dat hij euforisch wordt. Terwijl hij weet dat het soms bar moeilijk is in de praktijk van het gemeenteleven. Zo kan het ook zijn. Dat hij misschien zegt, joh, de gemeente, ik geloof er niet meer in. Ik geloof alleen nog in de Heer. Ik heb genoeg meegemaakt. Leander, je bent nog een dertiger. Droom maar lekker verder. Ik heb genoeg gezien. En toch zeg ik, hoewel uw ervaringen, daar zal ik nooit iets tegen zeggen. En misschien hebt u het heel moeilijk gehad in de lokale gemeente. Maar toch zeg ik, de schrift spreekt er niet zo over. De schrift spreekt dat er inderdaad onder bloed, zweet en tranen, maar dat er een gebouw verrijst dat eenmaal smetteloos voor God zal staan. Misschien hebt u de gemeente opgegeven, maar God niet. Onze gave, de veelkleurige gave van God. Je mag leren genieten van diversiteit en dat niet zien als een bedreiging. En je hoeft je ook niet beter te voelen als jij een gave hebt. Dat ik nu vanmiddag voorin sta en hier het woord uitleg. Dat wil voor God niet zeggen dat dat meer is dan een ander die op de achtergrond dient. God kijkt niet naar wat je doet. God kijkt naar hoe je het doet. Hebben wij niet in uw naam gepredikt, geprofeteerd, demonen uitgedreven? Opzienbarend toch of niet? En Jezus zegt, ik heb u niet gekend. Ik ben niet onder indruk van wat, maar ik zoek naar hoe wil jij je gaven inzetten. Of beter gezegd nog, voor wie wil je het doen? En dat in de eindtijd, in de 88ste minuut. Bouw mee aan Gods gemeente. Misschien zeggen, ja, je had het net over een aantal, je noemde net een aantal gaven, hè? Bemoederen en onderwijzen en onderscheiding van geesten en vrijgevigheid. Dat klopt, ik zei al, in de schrift kan je zo'n 20, 21 gaven noemen. Sommige worden dubbel genoemd, soms zelfs driedubbel. Verschillende plekken in het Nieuwe Testament. Petrus die houdt het eenvoudig. Petrus heeft er vaart in zijn brief. Hij zegt in vers 11, ik verdeel het in twee categorieën. Ziet u dat? Vers 11, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Dit zijn de twee categorieën. Spreken en dienen. Woord en daad. Mond en handen en voeten. En onder spreken kun je een heel aantal gaven scharen. Herderschap, onderwijs. Soms leiderschap, profetie, talen, de gaven die toen in ieder geval allemaal aan bod waren. En onder dienen kun je een heel aantal gaven scharen. Vrijgevigheid, herbergzaamheid, ontferming, noem maar op. Natuurlijk zijn alle gaven om te dienen, daar zeg ik zo nog wat over. Maar als je ze toch wat moet indelen, spreken en dienen. Nou, als je zegt aan het eind van de middag, ik heb denk ik je boodschap begrepen. Je zegt eigenlijk handen uit de mouwen. Kom op, zet je gaven in. Dat had je ook als titel kunnen kiezen van de preek. Zet je gaven in. Doe wat in Gods gemeente. Nou, dat is niet helemaal. Daar zit wat in. Laat ieder de ander dienen, zegt. Dus we moeten in beweging komen in de eindtijd, vers 10. Maar in vers 11 zegt hij toch ook hoe. Als iemand dan spreekt. Als je dan de Bijbelstudiekring leidt van de week. Of als je dan een pastoraal gesprek voert. Of als je iemand dan met woorden of een kaartje bemoedigt. Dat zijn woorden, hè, dat spreken in het Bijbelse denken. Als je die pen dan pakt. Of als je die inleiding, die opening doet. Of die preek houdt. Zegt Petrus. Dan als iemand die de woorden van God spreekt. Dus het gaat niet zomaar dat je een beetje babbelt. Of dat je lekker vlotjes kan praten. Dat je zegt, joh, ik ben altijd vertegenwoordiger geweest. Geef mij die Bijbelstudie maar. Ik kan wel een beetje praten. Dat is het niet. Heb je het niet begrepen? Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. En dat maakt het spreken, ook vanmiddag, maar ook in kleiner verband. Ook die opening of dat pastorale gesprek. Dat maakt het niet alleen een zaak van inzet, volgt u mij, maar vooral een zaak van afhankelijkheid. Zeg, heren, als ik dan mijn mond straks open doe, mogen het dan de woorden van God zijn? Want je kunt 1000 preken houden, of 1000 inleidingen houden, of 10 boeken schrijven, of 20 gesprekken voeren. Je kan het allemaal doen, maar als daar niet de woorden van God in zitten. Beter een gesprek met 5 woorden van God, dan een preek van 20.000 woorden in eigen kracht. Misschien zeg je, ja, met spreken snap ik dat wel. Ik heb altijd wel een beetje respect voor die mensen die dan een opening of een inleiding houden. Maar dienen, laat mij maar dienen. Laat mij maar gastvrij zijn en een appeltaart maken. En ziekenbezoek. Laat mij dat maar doen. En toch zeg ik u vanmiddag, als u denkt dat u dat wel kunt, dan snapt u het toch ook niet helemaal. Want Peter zegt, als iemand dient, dan uit kracht die God schenkt. Dan uit kracht die God schenkt. Daarom zegt hij eerder in vers 8, gastvrij zijn zonder morren. Dus wat je doet, is je deur open doen, gastvrij zijn. En hoe je het doet, is zonder mopperen. Met blijdschap, met dankbaarheid. Dat is wat anders. Het is meer dan je sociale plicht vervullen. Het is meer dan dat je s'avonds kunt afstrepen op je lijstje zo. Die bezocht, die een appje gestuurd, die een kaartje gestuurd. Mooi. Onder de mensen sta ik weer bekend als meelevend. Nee, het gaat hier over dienen. En dienen is het Bijbelse begrip van onder de ander gaan. De ander belangrijker vinden dan jezelf. De ander liefhebben. Je deur openen, je portemonnee openen, je agenda openen voor de ander. Omdat je de ander wil dienen in de stijl en met de liefde van de Heer Jezus. Ik kan het mis hebben, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Toen Jezus zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn ziel te geven. Toen deed hij dat niet om iets te kunnen afstrepen op zijn lijstje. Hij deed dat om echt de liefde van God vlees en bloed te maken. Ook dienen kun je niet in eigen kracht. Maar vanmiddag zeg ik, het hoeft ook niet in eigen kracht. Er staat mooi, hè? Als uit kracht die God schenkt. Wauw. Die God schenkt. Dus moet je iets doen? Mag je iets doen voor de gemeente? Voor het lichaam van Christus? Dan mag je een beroep doen. Komt-ie. Op de schenkende kracht van God. Heere, stelt u mij in staat om het te doen. En het op zo'n manier te doen dat u erdoor wordt verheerlijkt en dat de ander erdoor wordt opgebouwd. Dat de liefde van Christus er doorheen vloeit. Heren, ik doe een beroep op de kracht van God. Daarom bidden we, voordat we de samenkomst in gaan, hier om 16:30. Want we zijn er niet als we dit programma afdraaien, elke zondagmiddag. Maar we bidden dat de kracht van God zichtbaar wordt in deze eindtijd. Dat onder ons de woorden van God gesproken worden. Daarom moet u echt bidden, als u naar de Bijbelstudie gaat. En voor uw Bijbelstudieleider, of voor degene die hier spreekt. Of als u uw kaartje schrijft, of uw appje stuurt. Dat u bidt, Heere, dat het in de kracht van u mag zijn. In de wijsheid van u. Met de woorden van u. En dat wil God. Hoeveel van ons kunnen niet getuigen dat ze door woorden, maar ook door daden van broeders of zusters, echt zijn opgebouwd. Die ene preek, die ene Bijbelstudie, of die bemoediging, dat tekstbericht toen je in het ziekenhuis lag, dat bezoek van die ene zuster, wat God echt gebruikt heeft om je weer te verfrissen als een beker koud water. Herken je dat? Veelsoortige genade. Ik zeg nog twee dingen. Twee woorden haal ik eruit. Vers 10. Laat ieder de anderen dienen. Dat is interessant. Geestelijke gaven. En dat kan je op elke gave toepassen. Geestelijke gaven zijn er niet voor jezelf. En dat is in deze tijd heel belangrijk. Peter zegt, laat ieder de ander dienen. De gave die je hebt, die hamer in je broekzak, dat schuurpapier, die kwast. Even terug naar het voorbeeld. Wat jij van God hebt gekregen, dat heb je niet voor jezelf. Je hoeft daar niet mee voor de spiegel te gaan staan en zeggen, kijk nou eens met mijn hamer. Of kijk mij eens met mijn zaag. Daar zou je toch om lachen als een timmerman dat maandagmorgen doet. Als die voor de spiegel staat, zegt, kijk nou eens met mijn zaag hier staan. Zeg, joh, dat ding heeft alleen maar nut als je hem gaat inzetten. Zo is het eigenlijk ook met geestelijke gaven. Die zijn er niet om je identiteit aan te ontlenen. Die zijn er niet om je zelfbeeld op te vijzelen. Ik kan wat. Als je dat doet, dat is gevaarlijk. Want wat als je je gaven niet meer kan inzetten? Wat als ik volgende week zondag niet meer kan spreken? Dat kan toch? Dat zou toch kunnen? En als dit dat spreken nu is waar ik ten diepste aan hang, dan moet ik soms wel tegen vechten. Dat is gevaarlijk. Nee, als mijn rust en mijn vrede alleen in het volbrachte werk van Christus liggen, dan kan ik mijn gaven uitoefenen zolang God het wil. En als God zegt het is genoeg, dan is het genoeg. Het is voor de ander, het is niet allereerst voor mezelf. Daar gaat het vaak wel mis. Is dat we bezig zijn, zeker in deze tijd, met die gaven, met die gaven. Hele discussies over profetie of tongentaal, nog los van hoe je dat precies indeelt. We worden veel te groot gemaakt. Het zijn eigenlijk hobby's in de verdediging op het middenveld. Terwijl we helemaal niet de ernst zien van het doel waar Petrus hierover spreekt. Het gaat om de ander. Iemand zei, dat vond ik wel mooi, geestelijke gaven zijn geen toys, geen speeltjes om mee te spelen, maar het zijn tools om mee te bouwen. Niet om je geestelijkheid te showen, niet om te laten zien hoe gastvrij je bent of hoe goed je kan bemoedigen. Niet om te laten zien hoe goed je kan spreken of Bijbelstudie kan geven of kan evangeliseren. Nee, het is om de ander te dienen. Paulus schrijft 1 Korinthe 14, het hele beladen hoofdstuk over spreken in talen en profetie. En in dat hele hoofdstuk, als je het doorleest, staat één woord centraal. Dat is het woord opbouw. Het gaat erom dat de gemeente erdoor gesticht wordt, ouderwets gezegd, door opgebouwd wordt. En niet dat je zelf wordt opgebouwd. Het is voor de ander. Dat is heel bevrijdend in deze tijd waarin dan weer deze hype opwaait. En dan weer die hype. En dan weer die rage. En dan weer dat fenomeen. En jonge christenen die jagen van de ene christelijke plus naar de andere plus. Terwijl Petrus hier dat ballonnetje doorprikt en zegt, al deze dingen zijn er slechts om mee te dienen. Niet om te showen, maar om de gemeente op te bouwen. Wat moet je er dan mee doen? Nou, de ander mee dienen als een goede beheerder, als een goed rentmeester. Dus wat jij hebt ontvangen, wat is een rentmeester? Als je een rentmeester in de Bijbelse denken, in de Bijbelse tijd, die werd bijvoorbeeld verantwoordelijk gemaakt voor 10.000 euro, noem maar iets. En de baas zei, de heer zei, jij als rentmeester, je hebt hier een bepaald vermogen, een bepaalde kwaliteit, een bepaald geldbedrag. En jij bent verantwoordelijk om dat te beheren. En in het Bijbelse spreken betekende dat in te zetten, handel te drijven, met de bedoeling dat het zou vermeerderen. Denk aan die gelijkenis van de talenten. Nou, dat betekent, concreet voor ons, of je nu 80 bent, of 60, of 40, of 20, je hebt de Heer Jezus lief, je hebt een gave ontvangen. En de bedoeling is dat je die ontwikkelt. Je hoeft niet te denken, moet ik dit wel doen? Als God dingen op je pad brengt en je kan ermee de gemeente dienen, doe dat. Laat ieder de ander dienen. Misschien aarzel je om een bepaalde stap te zetten. Misschien sta je op een kruispunt in je leven. Misschien ben je gevraagd voor iets. Of hebben anderen gezegd, ik zie deze gave bij je. Je hebt iets gedaan, je hebt iets gezegd, iets geschreven, iemand geholpen. En anderen ervaren daarin de kracht of de woorden van God. Zie dat als een ruggensteun om te zeggen, oké, ik mag mijn gave inzetten. Je gave ontdekken, ontwikkelen en inzetten als een goed rentmeester. Want een rentmeester staat op een dag voor zijn heer. En de heer vraagt, wat heb je gedaan met wat ik je heb toevertrouwd? En nogmaals, het gaat niet alleen om de dingen die zichtbaar zijn. Om de dingen die op het podium gebeuren. Maar ook achter de knoppen. Ook in het schoonmaken van de wc's. In het beheren van de financiën. In het bijhouden van de website. Alles uit liefde gedaan voor de Heer Jezus is een geestelijk werk. Zet je gaven in. Als een rentmeester. Omdat je weet, daarvoor wil ik mijn tijd gebruiken. Ik kijk naar de klok. Ik zie de eindtijd. Wees nuchter. Waakzaam in de gebeden. En Petrus zegt, zet je gaven in. Want de gemeente wordt opgebouwd. De gemeente is straks klaar om de Heer Jezus te gaan ontmoeten. Ik weet niet waar u mee bezig bent. Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Maar God is bezig om zijn gemeente klaar te maken. God is ermee bezig om die bruid straks zonder smet of rimpel voor Christus te zetten. Dat is Gods plan op dit moment. Waar ben ik mee bezig? Wat heeft mijn prioriteit? Ik hoop dat je kan zeggen, ik wil een dienaar van de gemeente zijn. Ik wil me zo goed en zo kwaad als het gaat, met de tijd die ik heb en de energie die ik nog heb en de gezondheid die ik nog heb, wil ik dienen. En ook als u wat ouder bent, moet u niet denken, ja, dat is eigenlijk een preek voor 20ers of 30ers. Dat is niet waar. In het Koninkrijk van God zijn jonge mensen nodig, maar er is ook dringend behoefte aan oude mensen. Mensen met grijze haren of weinig haren, maar die wel levenservaring hebben en die jonge mensen kunnen bemoedigen. Die een volgende generatie kunnen meenemen. Titus 2, oudere vrouwen die jonge vrouwen onderwijzen. Oudere mannen die jonge mannen leren hoe ze hun gezin moeten leiding geven. Dat is nodig. Dat is echt nodig. Ook in de gemeente van Christus. Ik ken broeders van over de 80 die zeggen, ik kan niet meer over de drempel gaan. Maar weet je, ik heb uren tijd om voorbeden te doen. Er zijn soms broeders die mij e-mails schrijven. Kan je mij vertellen, Leander, hoe het met je kinderen gaat? Kunnen we in de komende weken gericht voor je kinderen bidden? Dan zeg je, Heere, dank u voor deze hoogbejaarde broeder en zuster. Die hun gaven inzetten. Ze zien de klok. Ze weten dat de Heer Jezus komt. En dat wat ze kunnen, dat zetten ze in. Ik ken een vrouw uit de Bijbel. Die kwam met een flesje met zalf. En ze brak het. En ze goot het over de voeten van de Heer Jezus. En er was een hoop kritiek. Er was een hoop kritiek van de meest geestelijke mannen. En Jezus zei, laat haar met rust. Want zij heeft gedaan wat zij kon. Marcus 14. wat in haar vermogen lag, dat heeft ze gedaan. Jezus zag die vrouw die dat kwartje uit haar jas haalde en dat in de schatkist wierp. En Jezus zei, groot is haar geloof. Zij heeft alles vergeven. Ook als niemand je ziet, thuis, als je alleen bent. Als niemand je meer een compliment of een bedankje geeft. Als je het voor God doet. Groot is je loon. Jezus zegt zelfs, doe het maar in het verborgene. Laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Want God die in het verborgene ziet, hij zal het je in het openbaar vergelden. Maar als je het doet voor de eer van mensen. Wat in deze tijd, met media en YouTube, zo'n groot gevaar is om het te doen voor de mensen. Dan zegt Jezus, dan heb je je loon al. Je hebt eer gezocht. Eer van mensen, die heb je gekregen. Dat is het dan ook. Maar als je de eer zoekt van hem, voor wie je het in het verborgene doet. Dit vind ik zoiets kostbaars. Wie het vat, die vatten het. Moeders in hun gezin. Misschien weinig tijd om andere dingen te doen. Je kan niet op een podium staan. Je kan misschien niet op een vrouwenmiddag spreken. Maar je bent een biddende moeder. Of je zet op een andere manier je gaven in. Voor God is dat iets groots. Want daar eindigt het mee. Dat is het laatste wat ik zeg. Vers 11b. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid. En de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Daar gaat het om. Zodat God wordt verheerlijkt. En dat is zo bevrijdend. Ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het niet voor mijn naam of voor mijn reputatie. Heer, ik doe het slechts voor u. Want u, Heer Jezus, gaf uw leven. Zo wil ik leven. En ik wil je vanmiddag vragen. U bent hier. We ontmoeten elkaar. Of je luistert dit later. God heeft jou wel toevertrouwd. Als je de Heer Jezus kent, ook u, ook jou zijn gaven gegeven. Hoe zit je erbij? Hoe zit ik erbij? Heb je vanmiddag weer zoiets? Heer, als ik dit hoor. Ik leef in de eindtijd. Ik wil nuchter en bezonnen zijn. Ik wil niet meegaan met alle speculaties. Maar ik wil mijn ogen gericht houden op het doel. Dat is de komst van de Heer Jezus. Spoedig. En tot die tijd wil ik zijn wil doen. En wil ik mijn gaven inzetten. Heer, met wat u mij gegeven hebt. Al is het misschien maar één talent. Ik leg dat vanmiddag opnieuw op het altaar. En zeg, Heere, gebruik het. Brengt u dingen op mijn pad? Durf je dat te bidden? Waar ik het kan inzetten. Misschien deze week wel. Misschien komen er juist deze week wel openingen. Ik zeg, Heere, mag ik iets doen? Iets kleins. Iets groots misschien. Ik wil dat overgegeven leven wil ik leven. Niet ik, maar Christus. Al wat ik heb. En dit is ook het meest bevrijdende leven. Als je 's morgens zo je agenda in de handen van God kan leggen. Zeg, Heere, hemelse Vader, hier ben ik. Voor u. Ik leg het in uw handen. Dan bouw je mee aan de gemeente. De gemeente van God. Ik eindig met een anekdote. Die misschien in het kort zegt. Wat ik met meer woorden heb willen zeggen. Er was eens een groot gebouw. Een kathedraal die werd gebouwd. En onderaan die kathedraal stonden 3 metselaars. En er werd een interview gehouden. En de interview ging naar de eerste metselaar. En hij zei, wat ben je aan het doen? En hij zei met een zuur gezicht, ik ben stenen aan het bikken. Al dagenlang alleen maar stenen aan het bikken. Klonk niet echt opgewekt. Hij ging naar de tweede. Hij zei, wat bent u aan het doen? Hij zei, ik ben een pilaar aan het bouwen. En daarom sta ik hier stenen te bikken. Want aan het eind van de week moet die pilaar hier klaar zijn. Die keek al wat vrolijker, wat hoopvoller. En hij ging naar de derde. Er stond ook stenen te bikken, net als de eerste en de tweede. En zei, wat bent u aan het doen? En de derde zei, weet je, ik ben bezig mee te bouwen aan een kathedraal. Een huis van God. Die ene steen die nooit iemand ziet. aan de binnenkant ingevoegd, is onderdeel van de kathedraal. Als je zo je kleine ding voor God doet. Hoe sta jij in het werk? Als die eerste, die tweede of die derde? Ik poets de wc's. Ik doe mijn kleine ding. En ik geef het aan God als een offer. Als een steentje in het grote bouwwerk. Dan heb je het plan gezien. De heerlijkheid van God. Die zichtbaar wordt in de gemeente van de Heer Jezus. Ik wens u Gods rijke zegen. In de tijd die u nog rest. Kort of lang. Om te leven. Tot eer van God. Doordat je je gaven inzet. Voor de gemeente van Christus. Halleluja. Amen. Amen, amen. Dank u wel. Wij zingen als antwoord op de preek wat God in deze tijd zoekt. Johan de Heer 14. Ik moet wel even wat toelichten. Er staat, dat is een jeugd die strijdt. Misschien voelt niet iedereen zich in deze zaal onder het begrip jeugd geschaard. Dat zou kunnen. Maar ik denk toch eigenlijk dat dat niet helemaal correct is. Het gaat niet alleen om een jeugd die strijdt, maar het is een volk van God die strijdt. Of je nu oud of jong bent. Dus we zien een jeugd, maar we denken aan iedereen die op deze manier zich inzet voor Gods Koninkrijk. Nummertje 14.
Thank you.
zullen samen de Heer danken en bidden. Heere, almachtige God, dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven hebt gegeven om ons vrij te kopen, om een eigendom voor u te zijn en om samen met onze broeders en zusters het lichaam van Christus te vormen. Of we nu jong of oud zijn. We mogen weten dat als we deel hebben aan het werk van de Heer Jezus, dat we niet langer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar medeburgers en huisgenoten van God. Dank u dat u naar ons hebt omgezien, dat u met uw volk Israël begon en dat u het met uw volk Israël zal afmaken, maar dat u ook de deur naar de andere volken, de heidenvolken, hebt geopend en dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Dank u wel, Heere, voor uw heerlijke plan met de gemeente. Dank u wel dat u gezegd hebt, Heer Jezus, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dank u wel dat uw plannen nooit falen. En dat u tot uw doel zal komen met de gemeente. Met uw volk Israël. Ook in deze tijd willen we voorbeden voor hen doen. Met de hele situatie in het Midden-Oosten. De toenemende groei van het antisemitisme. De belastering van uw volk. Maar ook de moeilijke situatie van Messias belijdende Joden. Wij willen ze ook bij u brengen. En bidden dat u uit hen uw gemeente zal bouwen. En dat uiteindelijk uw plan ook met hen, dat heel Israël zalig zal worden, voltooid zal worden. We danken u, Heere, dat u betrouwbaar bent. En u hebt ons vanmiddag gezien. U hebt gezien ook hoe we geluisterd hebben. U kent ons. U weet ook waar we doorheen gegaan zijn. Misschien juist wel als het gaat om de gemeente. Misschien hebben we teleurstellingen meegemaakt. Dan wil ik bidden, Heere, dat u daarin genezing zal geven. En toch ook weer hoop. Opbloeiende hoop. Om te zeggen, in de tijd die ons rest, willen we ons geven aan u. Maar ook aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dank u dat u het ieder ziet, ieder verlangen ook ziet, ook deze middag. En dat we onszelf gewoon eenvoudig aan u mogen geven. En dan zegt u tot ons, de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is Johan de Heer, 998. Prijst hem, Jezus de machtige redder. Dit is een aanbiddingslied die past bij de gemeente van de Heer Jezus. Rest mij nog om te zeggen dat u daar uw gaven kan geven in de emmer bij de uitgang. En u bent uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en ontmoeting met broeders en zusters. God zegen.
Thank you.